Welkom bij onze tweede podcast. Vandaag willen we jullie meenemen in de reden waarom wij van mening zijn dat een coach belangrijk is op het moment dat je opgroeit. Waarom wij denken dat dat van meerwaarde is. En we willen jullie ook meenemen in onze kijk op diagnose en het werken zonder kader. En dat gaan we weer samen doen. Dus Ernst, is het misschien leuk als jij begint met... het antwoord op de vraag, waarom is een coach volgens jou van belang voor mensen die opgroeien? Voor de jeugd misschien beter verwoord.
Nou, ik denk dat het belangrijk is als ik het... ik herleid het elke keer weer naar mezelf. Als aan de hoe ik vroeger was, 12, 13, 14 jaar oud. In mijn geval was ik puberend. Ik was alleen thuis, want de rest van mijn broers en zussen waren uitgevlogen. Totdat door familieomstandigheden mijn oudste zus weer thuis kwam wonen. En die situatie was er. Er werd ook niet over gesproken als zijnde, dat gaat straks gebeuren. Hoe sta je er tegenover? Alle aandacht gaat weer naar die persoon toe. Hoe ga je ermee om? Wat heb je van ons nodig? Nee, dat was nou helemaal gewoon zo vroeger.
En hoe oud was jij toen?
Ik was toen 12. Ik zat ook op een leeftijd dat ik naar het voorgezet onderwijs ging. Er was een CITO-toets was er afgenomen in een momentopname. Vanuit het huis werd er gezegd, gaan we gewoon doen wat je broer doet. Die was elektricien. Ga dat maar gewoon doen, want daar ben je goed in. Dat vind je leuk. Dus die keuzes werden wel voor mij gemaakt. Dus ik denk bij mezelf, wat zou er gebeurd zijn als mijn ouders dat toen de tijd anders hadden gedaan? Heb ik er tot nu toe last van? Nee, ik heb er geen last van. Maar als het anders was gegaan, was het misschien wel anders gelopen in mijn leven. Had ik misschien eerder keuzes gemaakt of andere keuzes gemaakt. Door middel van een coach of een vertrouwenspersoon waar ik even een gesprek mee aan kon gaan. Dus ik denk dat het nu al van belang is dat wij er zijn. Dat wij dat doen en dat je het niet onderschat wat er gebeurt in je gezin.
En wat had het jou dan op kunnen leveren als je daar achteraf naar kijkt?
Ik denk toch wel dat ik andere keuzes had gemaakt, denk ik, ten opzichte van een CITO-toets of een volgopleiding. Ik had denk wel kunnen vertellen dat ik het lastig vond thuis, 12 jaar oud, opgroeiend, puberend. Mijn moeder had toen al een tijd MS. Aandacht die naar een persoon ging vanwege familieomstandigheden, dat ik het aangaf. Maar ik heb het allemaal wel alleen moeten doen toen de tijd. Dus ik had wel behoefte, denk ik, aan een vertrouwenspersoon buiten mijn ouders om, waar ik mee kon sparren. Dus ik denk wel dat het mijn leven anders was gelopen, inderdaad. Ja. Oké. Dus dat was voor mij wel, dat zou voor mij wel anders zijn geweest. En zo is het gelopen. En voor jou precies dezelfde vraag.
Wij hebben elkaar natuurlijk wel in die zin ontmoet in het stukje van... was er maar iemand vroeger zoals dat voor mij, zoals we dat nu voor anderen kunnen zijn. En voor mij ligt dat heel sterk in het stukje hooggevoeligheid. Dus me altijd anders voelen dan de rest. Me niet gezien voelen in de dingen die ik zei, in de dingen die ik aanvoelde. Het werd al snel als overdreven ervaren. Waardoor ik eigenlijk heel lang dat stuk voor mezelf heb weggestopt. En ik denk, als ik iemand toen in mijn buurt had gehad die tegen me had gezegd, oh, maar dat mag er gewoon zijn. En dat is niet gek. En laten we eens even gaan praten met elkaar over wat het voor jou betekent en wat je mist en hoe je daarmee om kan gaan. Ja, dan had ik ook wel een paar jaar eerder geweest met een stuk ontwikkeling. Daar voel ik mezelf ook wel.
Maar dan zit ik net te bedenken dat je dan moet je wel ouders hebben op die leeftijd die dat zien. En die zeggen, ik heb behoefte of wij hebben behoefte aan een vertrouwenspersoon of een persoon waar je even mee kan sparren of even mee kan praten. Want wij zien dat het ook niet loopt.
Ja, ik denk dat sowieso het coachen natuurlijk heel erg van nu is. Toen wij opgroeiden was dat er natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Er was misschien wel een sociaal medewerker op school, maar dan moest je echt problemen hebben. Terwijl jij en ik zijn natuurlijk wel echt van mening dat het stukje coaching, want wij doen dat dat eigenlijk gewoon een onderdeel moet zijn van opvoeding, van ook wat je op school meekrijgt, omdat er zoveel in de basis is waar je eigenlijk aan voorbij gaat.
Maar dan is het dus wel zo dat dus vanuit, kijk, ik zou vroeger een behoefte hebben gehad aan een coach, niet vanuit het feit dat ik ontspoorde thuis in mijn geval. Maar ik had behoefte aan iemand die, waar ik even mee kon levelen.
Ja, dus wat ik zeg, dus in de basis is alles er wel, maar zou dit dus een onderdeel moeten zijn, een soort standaard in het onderdeel van, ja, net zoals dat je gaat gymmen in het basisonderwijs, zou er ook iemand moeten zijn waar je af en toe gewoon eens even bij langs mag om te kijken hoe je ervoor staat. En dat dat dus niet standaard hoeft te zijn vanuit problemen, maar ook vanuit het stukje, zeker vanaf denk ik die puberteit, vanaf 12, 13 jaar, dat mensen bij jou terecht kunnen om gewoon even uit die gezinssituatie gewoon even te kijken, hoe gaat het met je? En ik denk helemaal niet dat daarvoor iets per se mis hoeft te zijn met iemand, maar dat dat gewoon een behoefte is die voor heel veel mensen zo speelt. Zeker tegenwoordig, waarin er al zoveel is. Zoveel prikkels, zoveel verwachtingen, zoveel druk.
Ja, dus je zegt eigenlijk door daar gewoon in het standaardpakket. Je hoeft niet naar een psychiater of je hoeft niet naar een coach om als laatste redmiddel omdat je ontspoord bent. Het hoort eigenlijk gewoon in een stukje opvoeding, een stukje...
Ja, ik zie het wel als een... Als iets wat je gewoon als volwassene gewoon één keer per jaar jezelf moet gunnen. Dus nou, laat staan als je jezelf aan het ontwikkelen bent.
Ja. Oké, ja, mooie antwoorden.
En jij zegt net ook van, weet je, hoe ga je dat dan als ouder doen? Want je hebt niet altijd per se dat je kind ergens last van heeft. Maar kun jij uitleggen hoe het voor jou werkt als jij kinderen coacht? Omdat jij natuurlijk met name de kinderen doet in de praktijk. Hoe is dan die samenwerking met ouders? Hoe zie jij dat? Wat is jouw visie daarop?
Ik heb wel geleerd dat ouders vaak eigen verwachtingen weerleggen in het traject van hun kind. Dus een voorbeeld is dat ze... zeggen in afspraak 1 wil ik graag dat je werkt met hem aan het zelfvertrouwen. Afspraak 2 mag die gaan werken aan sociale communicatie. Ja, en zo werkt het niet. En dan geef ik hem vaak terug aan ouders zijnde van, goh, hoe hoog liggen jouw eigen verwachtingen? En dan, ja, vaak liggen die dan wel hoog. En vervolgens koppel ik hem dan terug. Maar is het dan fair dat je, op het moment dat je die verwachtingen van jezelf hebt, is het dan fair om die te... projecteren we iemand anders. Dus mogen ook dingen gedaan worden in kleine stapjes in plaats van mega grote stappen. Dus ik geef altijd wel aan bij mensen dat ik het fijn vind dat in 1 of 2 afspraken de ouders meelopen. En in meelopen bedoel ik dat ze ook gecoacht worden. Omdat ik het ook als meerwaarde zie dat er dan vaak een aha-momentje ontstaat. Want kinderen komen terug, eerste afspraak, gebeurt veel, wordt veel besproken, veel indrukken. Vervolgens wordt zo'n kind, die zet ik thuis af, 1,5-2 uur. En vervolgens is daar een overenthousiaste moeder of vader die zegt, en, hoe is het gegaan? Ja, en de reactie van een kind is vaak, het was heel leuk. We hebben met honden gewandeld en we zijn op het strand geweest. dan zie ik wel eens de vertwijfelende blik van zijn ouder als zijnde, oké, maar wat is er dan nog meer gebeurd? En vaak is het dan moeilijk dat zo'n kind het mooi kan verwoorden, wat hij er duidelijkheid aan kan geven. Dus vandaar dat er in 1 of 2 sessies ouders meedraaien. Wat ik zeg, volledig in de coach ook meedraaien. En daar ontstaan mooie inzichten. Dus de inzichten die we terugkrijgen zijn... wat apart dat ik dat gedrag nu zie van mijn zoon. Ik herken mezelf erin. Nooit geweten dat het zo ging. Mooie inzichten. Ja, dat vind ik wel meerwaarde. Dus, en ik heb ze ook nodig, de ouders. Ik heb ze ook nodig thuis in de opvolging van de opdrachten die ik meegeef. De communicatie die er is. Gezamenlijke doelen stellen. Haalbare doelen voor het kind. En je eigen verwachtingen een beetje loslaten, denk ik. Ja? Dus dat is denk ik de meerwaarde dat een ouder meedraait in 1 of 2 afspraken. Ja.
Het echt met elkaar doen.
Ja, mooie inzicht van elkaar. Het team, gewoon,
Ja, dus je gaat eigenlijk de ouder en het kind aan elkaar spiegelen ook.
Ja.
Zoals we dat met de honden doen, maar zo doe jij dat dus ook met de ouder en kind.
Ja, en dan ontstaan er Ja. Ja, inderdaad, al aha-momentjes. Dat een ouder of een vader me aankijkt stiekem terwijl ik bezig ben met oefeningen van... Oh, dat wist ik helemaal niet. Of oh, ik herken mezelf erin. Dus,
ja, en als jij dan natuurlijk net zegt van... als ouder zou je niet altijd zien wat je kind... Of je kind behoefte heeft aan een coach of het nodig heeft. Tegelijkertijd is dat dus precies de reden waarom ik zeg... Ik denk dat het altijd goed is om vanaf een bepaalde leeftijd... gewoon 1 keer per jaar of 2 keer per jaar met een van ons op pad te gaan. Juist hierom. Ja. Want je ziet heel veel dingen van jezelf niet.
Nee.
En dat is heel normaal. En als je het je kind gunt om niet vanuit jouw overtuigingen te leven en zijn eigen ik mag ontwikkelen, dan is het denk ik een hele grote meerwaarde dat je op die manier gewoon samen dat soort sessies doet. En of dat dan met ons met een hond is, of dat ze met jou een weekend een bos in gaan, of er zijn natuurlijk zoveel mogelijkheden. Hè? Maar daar ligt denk ik wel een enorme kracht en winst.
En dat is gewoon vanaf, gewoon vanaf een bepaalde leeftijd.
Ja.
Ja, want, ja.
Ja. Ja, wij doen natuurlijk vanaf 10 jaar, hè? Heel bewust.
Ja.
Ja. Ja. Hey, en dan zeggen wij natuurlijk altijd, we coachen zonder kaders. En daarin, we hadden toevallig onlangs nog, hè, dat een ouder ons benaderde, of eigenlijk mij benaderde. En die zei... jullie coachen natuurlijk ook zonder kaders. Ja, en ik hou daar ook niet van hoor, van die stempels. Ik geloof daar ook niet in zo'n diagnose. En toen dacht ik, oké, maar dat is dus niet wat wij zeggen. Wij geloven in diagnoses. Wij snappen ook dat dat noodzakelijk is. Diagnoses stellen bij kinderen. Wij geloven alleen niet in het kader wat daar per definitie om wordt gezet. Omdat het moment dat iemand wordt gediagnosticeerd met... ADHD, dan gaan eigenlijk de volwassenen heel erg het kind meenemen in het kader dus van de ADHD. Dus ze gaan heel erg zeggen ook dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. Met als gevolg dat een kind zich ontwikkelt en zelf gaat zeggen dus in puberleeftijd, ja, maar dat kan niet, want ik heb ADHD.
Ja, dat gebeurt heel vaak.
Ja. En dat is dus de reden waarom wij zeggen... Maar daar coachen wij dus niet in een kader. Want wij zeggen dus dan tegen zo iemand, ja, dus? Je hebt ADHD. En? En dan valt het stil. Want dan weten ze het ineens niet meer. Nou ja, ik weet dat ik dat heb, ja? Dus er zijn heel veel dingen waar je moeite mee hebt. Maar hoe gaan we hem aanvliegen? Gaan we hem aanvliegen vanuit dat we kijken wat je nodig hebt? Of gaan we kijken naar wat je allemaal niet kan? Omdat je een bepaald stempeltje hebt.
Ja. En dat je ook... Merk dat mensen dan, op het moment dat je dus een stempel krijgt, ADHD, dat iedereen in die categorie valt. Dus alle behandelwijzes gelden dan voor iedereen. Terwijl ik van mening ben dat je hebt ADHD, maar dat is ook weer vanaf alle kanten aanvliegbaar.
Ja, hetzelfde natuurlijk met het autistisch spectrum. Ja. Dat is natuurlijk zo ontzettend breed. Er zijn kinderen met een vorm van autisme die bij ons in de coachpraktijk komen, die we heel goed kunnen helpen, maar er zijn ook... Kinderen waarvan we zeggen, ja, die hebben gewoon specifieke hulp nodig. Dat is niet onze doelgroep, of niet zozeer onze doelgroep, maar die kunnen wij gewoon simpelweg niet helpen, omdat we niet de juiste expertise hebben. Ja. Maar ze hebben allebei het stempeltje of de diagnose autisme.
Ja. Maar dan krijg je dus, kijk, van ik heb graag zo'n gesprek met zo'n grote organisatie, die zegt, ja, maar wat coach je dan? Of wat is je kader? Of wat vind je fijn? Ja, en ik snap dat die vraag er is. En we hebben hem zat vaak gehad in al die jaren. En elke keer kregen we een beetje vlek van onze nek. En ontzettend veel weerstand. En ik denk dat ik ook van de week beantwoord al zijnde. Ik kader pas vanaf het moment dat iemand aan de koffietafel zit. Als ik denk, of als we denken, want jij moet ook natuurlijk meehelpen als coach hier zijnde. Als we denken dat we elkaar kunnen helpen en we geloven daarin. En we hebben alle twee motivatie om dat te gaan doen. En dat koffiegesprek is goed. Nou, dan gaan we toch aan de slag met elkaar. Ik vind het zo vervelend dat ik, als ik dan bij spreek ouders aan de telefoon heb, die zeggen, ja, mijn kind heeft dit of dat. Als ik vanaf een telefoongesprek zeg, oh nee, als u op de website kijkt, dan ziet u dat ik uw kind niet coach. Ja, nee, dat vind ik zo...
Maar waar ligt dan de grens dat je weet wat je niet kan?
Ik denk dat het toch een beetje eigen inzicht is. En laat ik vooropstellen dat als ik een kind coach en ik denk naar afspraak 1 of 2, denk ik... Poeh, dit is te heftig voor mij. Dan ken ik mijn grenzen en dan ga ik zeker in mijn netwerk kijken of ik hem of ik hem ergens anders neer kan zetten. Of dat ik de hulp in kan roepen van diegene. Of, nou, daarin ken ik mijn grenzen heel goed. En ga ik zeker niet mijn best doen om daar een succes van te maken.
Maar dat vind je, jij zegt 1 of 2 afspraken, maar vaak ondervind je dat dan natuurlijk in het eerste gesprek.
Ja, maar soms heb je ook naar de tweede dat je denkt, oh, maar dat is nooit besproken in het intakegesprek.
Oké.
Dus ja, gedurende het gesprek kan een heel ander onderwerp, door middel van onze manier van coachen of de tools die we gebruiken, kan in één keer een heel ander onderwerp naar boven komen drijven. Dat je denkt, ja, maar daar heb ik geen ervaring in. En dan schakelen we in overleg met de coach hier, schakelen we door naar een ervaringsdeskundige of een gedragswetenschapper. Dus daar ken ik mijn grenzen wel in.
Ja.
Maar ik ga niet aan de telefoon zeggen, nee, dat doen we niet, succes. Nou. En voor jou dan?
Ja, ik denk dat hetzelfde werkt. Ik denk dat het heel erg goed voelen is in, voor mij sowieso het voelen in het eerste gesprek. Maar ook het weten dat daar echt nooit alles natuurlijk al in ter sprake komt. En dat er natuurlijk genoeg coaches in onze praktijk komen die dus door de sessies heen natuurlijk achter dingen komen waar ze zelf ook misschien helemaal niet meer over nagedacht hebben. Of die dat zo ver weg hebben gestopt dat ze dat nooit meer met iemand hebben besproken. Ja, en dan moet je dus weten waar je grens ligt. Maar ja, daar hebben we gelukkig inderdaad nu inmiddels een netwerk voor uitgerold, waarin we dus altijd kunnen schakelen. Sterker nog, ik heb ook mensen gecoacht die dus al heel veel specifieke trajecten hebben gevolgd. Vanwege hele specifieke problematiek. En die zijn uiteindelijk bij mij gekomen. Die heb ik gecoacht. En die zeiden dus, ik ben nog nooit in mijn leven zo ver gekomen in die paar sessies. Dus blijkbaar is dat zonder kaders durven werken en het heel erg opengooien en het heel erg aangaan met iemand, is dus wat werkt.
Ja.
En dat is wel wat je bij ons doet. We gaan er niet omheen draaien. Je gaat zelf de antwoorden zoeken. We gaan het niet voor je invullen. En we gaan ook eerlijk tegen je zijn als we zeggen, ja, het is allemaal leuk wat je nu vertelt, maar dit is allemaal vanuit je hoofd. Maar wat voel je nu? En daar ligt denk ik wel ook een grote kracht. Even naast dat de honden daar natuurlijk op aanhaken. Waardoor we heel goed kunnen zeggen van, hé, wat gebeurt hier en wat laat de hond je nu zien? Zit onze kracht ook in dat we gewoon niet accepteren dat iemand gewoon iets opratelt. Omdat het gewoon een soort automatisme is om te zeggen van, oh, dat en dat en dat en dat. Nee, ja, maar wat voel je erbij? En wat ervaar je? En we nemen de tijd voor om dat met iemand aan te gaan.
Ja. Maar we weten gauw genoeg, het schiet me net te binnen, kijk, dan zeggen we hebben geen kaders. Betekent dat hier dan zwaar getraumatiseerde kinderen zitten, psychische hulpproblemen, suïcidaal? Nee, ik denk dat je op gevoel dat ook al heel snel ziet of dat je dat op je pad komt. Dus, en daar kennen wij zeker ons grens. Als we dat idee hebben vanaf het moment dat we elkaar spreken, eerste contact, dan, dan verwijzen we die personen met alle liefde en begeleiding door naar een expert hierin.
Ja, en dat is denk ik ook wel een van de redenen voor dat we de SKJ-registratie wilden gaan behalen. Omdat je daarin ook gewoon nog beter voor jezelf begrenst en leert van, hé, maar waar ligt dan dat kader voor ons? Nou. Want dat hebben we natuurlijk ook weer nog meer ontdekt doordat we natuurlijk al die punten aan moesten gaan en moesten omschrijven.
Ja.
En doordat we nu die registratie hebben behaald, heeft dat ook wel weer een extra.
Ja.
Maar het heeft in ieder geval er niet voor gezorgd dat we met kaders gaan werken. Dat houden we vast.
Dus, ja, we krijgen ook een beetje.
Ja. Wordt altijd een beetje geïrriteerd en als we dat past niet bij ons. Nee. Dus dat is waar we ons in onderscheiden.
Zeker.
Dus als je ooit eigenwijze begeleiding nodig hebt, dan moet je je zeker bij ons team melden. Leuk dat je hebt geluisterd naar onze podcast. En we hopen dat we je weer iets meer inzicht hebben kunnen geven in hoe wij werken en waarom we dat zo doen. En hopelijk tot de volgende keer.
Doei doei!